Motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis Cusé en Peter Kroon.
De nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. In iedere aflevering praten we met een gepassioneerde motorrijder, motorrijdster of meerdere motorrijders. Alles wat met motoren te maken heeft, dat bespreken wij.
En dat doe ik niet alleen geweest, Peter.
Het is even wennen. We moeten even uitleggen hoe de toestand in elkaar zit. Ja. Want Dennis zit hier niet aan de desk. Dennis komt digitaal tot ons. Want leg even uit, Dennis, wat is er gebeurd?
Ja, last van mijn keel. En dan denk je, ja, dat zal wel last van je keel zijn. Toch een testje. Ja, positief streepje. Naar de GGD. Dus corona aan de deur. Helaas.
Ja.
Dus in quarantaine een paar dagen. Ja. Balen.
Een maand geleden zou ik nog tegen je zeggen, trek lekker je pak aan. Zet je helm op en ga even een stukje rijden. Want ja, je kan dan niemand besmetten. Maar we zijn al een keer berispt door een ambulancemedewerker.
Door een ambulancemedewerker. En ik vind ook wel dat hij een beetje gelijk heeft. Alhoewel het begint wel een beetje te jeuken. Maar als het goed is, als ik morgen klachtenvrij ben, dan heb ik mijn 5 dagen erop zitten. En dan dat ene dagje, dat kan er ook nog wel bij. En dan vol het gas erop weer.
Ja, want inderdaad, rijden terwijl je corona hebt in een pak. Ook al tank je bij onbemande tankstations en drink je nergens koffie. Je zou mensen kunnen besmetten als het fout gaat. Want dat was eigenlijk het idee. En daar had ik aanvankelijk niet over nagedacht. Dat was eigenlijk even het verhaal.
Laten we maar even slim doen, bedacht ik dus.
Ja. Ik doe even het geluid van onze gast. Doe ik alvast eventjes. Om even in de stemming te komen. En voordat we uitgebreid met hem gaan praten, want het is een man dit keer. Even onze eigen motormomentjes, Dennis. Heb je nog een beetje rond? Nou ja, de afgelopen 5 dagen in ieder geval niet. Dus in quarantaine, maar...
Ja, vlak voor die quarantaine wel. Nog eventjes lekker door de Haarlemmermeer gecrossed. Avondje rond Schiphol. Dat is 's avonds lekker rustig en goed te doen. Er ligt mooi asfalt. En nog eventjes naar de Achterhoek geweest. Ook prachtig. En ik heb een kijktip voor je.
Oh.
Ik weet niet of je een abonnement op Amazon Prime hebt.
Nee, dat
maar,
niet.
Maar als de MotoGP je enigszins interesseert, dan zou ik eventjes op Amazon Prime gaan kijken. Want daar hebben ze een soort van documentaire gemaakt over het MotoGP-seizoen van vorig jaar, 2021. Met hele mooie spectaculaire beelden en ze volgen alle MotoGP-rijders. Je krijgt mooie profielen van ze te zien en ik ben hem niet aan het bingen, maar wel flink aan het doorkijken. Dus een kijktipje. Hij heet MotoGP Unlimited op Amazon Prime.
Oké, nou een aanrader. Houden we er even in het achterhoofd.
Ben jij de deur nog uit geweest?
Ja, ik wel. De afgelopen paar dagen was het natuurlijk heel erg lekker weer. En daar heb ik wel even van geprofiteerd. Ik heb eventjes de Zeeuwse eilanden onveilig gemaakt. Even op een dag 500 kilometer, alle eilanden zo ongeveer.
Lekker.
En dan weer terug naar het midden van het land waar ik uiteindelijk woon. En van de week heb ik nog even een ritje gemaakt, gewoon in de buurt. En daar kwam ik op een gegeven moment 2 oude bazen tegen. Op een, op echt een hele oude Harley. Op de Liberators. Ze hadden allebei een Liberator. Dat is de motor waar destijds de Amerikanen ons land mee bevrijd hebben. Die kwamen toen op dat soort motoren het land inrijden. Rond 1945 uiteraard. En deze mannen hadden dus ook de motoren uit die tijd. En helemaal in goede staat. En ze konden er nog gewoon mee rijden.
En dan gaat jouw Harley hartstikke kloppen natuurlijk.
Ja, dat vond ik wel even leuk. En dan even met ze gekletst hoe ze dat dan doen met speciale benzine en zo. Nou, met dat soort mannen kan ik uren praten.
Waren dan zeker ook van die mannen die dan op 4 en 5 mei van die speciale optochten meerijden, of niet?
Precies, dat soort dingen deden ze ook. En ze komen ook naar de Harley-dag. En dat is echt, vond ik heel erg leuk. Samen even een ijsje gegeten en toen nog even de motor gestart. Dat is eigenlijk. Dat was mijn motormoment voor de afgelopen periode.
En Zeeland een aanrader, want ik ben daar nog niet heel vaak geweest, maar schijnt heel mooi te zijn om doorheen te
tuffen. Jansen, de Delta werken daar overheen rijden, is toch wel echt een dingetje hoor. Dan heb je toch wel echt dat vrije gevoel, hè, met die aan beide kanten enorme plas water en zo. Nou, dat is echt
heerlijk.
Prachtig.
De Motorpodcast, de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers.
Ik denk dat hij 208 pk heeft. Daar kan je gewoon 300 mee rijden. Een jaar of 2 geleden, toen waren er een paar motorrijders die waren van Leiden naar Rotterdam binnen een half uur gereden op de snelweg. En die reden 200 plus. Dus ze snemen vol af. En het enige wat ik kon doen is keihard remmen. Dus ik ging onderuit. Gelukkig had ik nog wel 1 getuige. Die heeft mij gered, anders had ik mijn geld nooit gezien. Bij de lessen vond ik dat de rijdocenten je vaak proberen meer rijlessen te verkopen dan je eigenlijk echt nodig hebt. Ik heb een beetje een trauma opgelopen toen ik mijn scooterrijbewijs gedaan heb. Ik ga deze motor nooit verkopen. Ik denk dat dit een collectors item wordt. En ik vind hem gewoon zo gaaf, dit ga ik nooit wegdoen.
De Motorpodcast. Achter het vizier van...
De beginnende motorrijder.
Van de Harley en de Honda die wij rijden naar een wat onbekender merk. Naar onze rijder Mark, want die rijdt dus Husqvarna. Wie verzint zo'n naam, joh? Husqvarna. Ik ken het meer als naaimachines, Peter. Jij?
Ik wou net zeggen, jaren 70 reclame op de radio. Husqvarna uit Zweden. En dit klinkt natuurlijk alles behalve als een naaimachine.
Zeker niet, zeker niet.
Echt, want dat wordt
het een goede bijzonder.
Dat wordt natuurlijk wel eens gezegd. Hij maakt lekker wat geluid, hè? Er wordt wel eens gezegd van motoren met een keurig uitlaatje eronder. Hij klinkt als een naaimachientje, maar dat is bij deze zeker niet het geval. Ik zal even onze gast introduceren, want die zit bij mij aan tafel. Mark, je hebt ook iets met fruit, hè?
Ja.
Vertel even.
Nou, mijn Instagram is fruit.dealer. En mijn voornaam is Mark, dat is wel prima. Maar voor de rest hou ik het allemaal privé.
Het moet een beetje geheimzinnig blijven. Want je bent ook niet te zien, of tenminste, je motor is te zien. Jij bent te zien, her en der op de social media. Alleen, je gezicht is niet te zien.
Klopt.
Want je weet flink hoe je het gas moet raken. Ik doe hem gewoon nog een keer, omdat het geluid toch... Dus ja, het is lekker toch? Ja, ik vind het lekker hoor. Ik hou ervan. Een beetje herrie in de tent. Maar een van je filmpjes, daar sta je ook keurig DB-killer eruit te trekken.
Ja.
Terwijl je een liedje neuriet erbij, geloof ik. Dus,
ja, dat was een vriend van mij die heeft dat als reel gemaakt. En ik dacht, ja, ik doe dat na. Want bij hem ging het heel lekker. Maar bij mij niet zo goed, dat filmpje. Maar in principe...
Ja.
Ja, maar dat ik rijd nu eigenlijk altijd met een DB-killer. Omdat ik reed eerst zonder. En toen was ik met de instelling van oké, ik rijd totdat ik die boete krijg. Want die boete is €400. En toen heb ik die boete gekregen en nu zitten die erin. En ik rijd ook in Amsterdam en daar wordt dat vaak streng gecontroleerd.
Waar hebben ze je staande gehouden met dit geluid?
Ja, dat was uiteindelijk in Haarlem. Mm-hmm. Toen was ik onderweg om Formule 1 te gaan kijken. En ik zag hem staan. Hij stond bij de bushalte aan de andere kant van de weg. Toen heeft hij U-turn gemaakt en me staande gehouden. Ik wist al gelijk dat hij me stil ging houden. En ik had al een waarschuwing gekregen. Dus ik wist die boete zat eraan te komen.
Maar die boetes helpen dus wel.
Was dit een motoragent? Of?
Dit was een motoragent, ja.
Maar die moet dan toch een officiële geluidsmeting doen? Ze kunnen het niet zomaar zeggen van... Hier komt een te fijn geluid uit, dat kan niet.
Omdat ik dus die DB-killer er niet in had, dat kan hij gelijk zien. En dan kan hij je gelijk die boete geven. Als je wel die DB-killer in hebt, wat ik nu heb... Hij maakt nog steeds te veel herrie, maar dan moet hij gaan meten. Omdat dan weet hij niet zeker of hij te veel herrie maakt... omdat hij niet kan constateren of het te veel herrie is of niet met de DB-killer.
Dus als ze zien van, dat ding is een beetje geprepareerd... dan ben je gewoon de sjaak.
Klopt.
Maar je had ervoor ook al een waarschuwing gekregen, zei je?
Ja, dat was in
niet
de winter.
Niet van de buurman, maar...
Nee, ook motoragent, maar in Amsterdam dan.
Ja. Komt ineens naast je rij en zegt, vriend, er komt wel erg veel herrie uit.
Ja, hij zei letterlijk, het klinkt als een gasmaaier.
Oké.
Okay. Wat zei je? Het is een Husqvarna, dus dat klopt wel.
Ja, ik zei van, ja, hij maakt wel veel herrie, maar ik zei dat helaas niet. Maar ze herkenden de motor wel en misschien dachten zij dat toen, dat weet ik niet.
Hey, maar die boetes helpen dus wel bij jou blijkbaar.
Ja, uiteindelijk wel. Maar ik denk dat als ik niet in Amsterdam zou wonen... dat ik hem wel eruit zou laten. Omdat daar minder gecontroleerd wordt.
Toch wel?
Stel, ik zou een beetje meer op het boerenland wonen.
Ja.
Ja, daar wordt dat nooit gecontroleerd.
Hey, maar dan komt toch een beetje de wat wijzere motorrijder hier om de hoek kijken. Die boetes zijn natuurlijk niet alleen maar voor de lol. Hè. Die moeten ergens wel een doel dienen. Ook al rij je buiten Amsterdam.
Ja, tuurlijk. Ja, dat klopt. Maar ja, zo doe ik ook meer dingen die niet mogen.
Oké. Wij zijn niet van de politie, dus...
Ja, daarom vermelden we ook je achternaam er niet bij dit keer.
Helemaal mooi.
Je zit hier niet voor niks. Je zit hier eigenlijk als, beginnend motorrijder. Tenminste, beginnend. Oké, je rijdt 3 jaar. Op je 20ste heb je je rijbewijs. Nou, vertel even, hoe is het allemaal gegaan?
Ja, ik begon met mijn 20ste met de A2-rijbewijs. En daar heb ik dus de 2 praktijkexamens voor moeten doen en de theorie. En die heb ik eigenlijk allemaal in 1 keer gehaald. En toen heb ik 2 jaar op een Honda Grom gereden. Of
kleintje.
Zo'n 125'tje.
125 cc.
Ja. Ja. Mm-hmm. Dus eigenlijk een A1 motor in plaats van een A2. Maar dat kwam omdat ik hem zo leuk vond. Dat ik dacht, ja, daar ga ik veel meer pret van hebben dan elke andere A2 motor. Want ik vond bijvoorbeeld, ik had ook de MT-07 kunnen halen. Maar die vond ik dan weer een beetje te duur. En die had iedereen. Dus dat vond ik dan weer saai. En ik was ook een beetje geïnfluenced door een andere motorrijder uit Londen. Die heeft die ook. Dus dat vond ik heel gaaf. En toen, 2 jaar later, mocht ik gewoon voor mijn volledige motorrijbewijs gaan. Dus in plaats van met 24 heb ik met 22 mijn grote rijbewijs gehaald.
De Motorpodcast.
Voordat we verder gaan, beschrijf heel eventjes die 125 cc. Wat was er zo gaaf aan?
Nou, het is een heel kleine motor met een korte wielbasis. En in de stad was dat gewoon geniaal. Je kon overal tussen rijden en stond altijd vooraan. En dan had ik natuurlijk ook nog een Akrapovic uit laten opgegooid. En dan klinkt die zo grappig. En was gewoon heel erg leuk om op te rijden. Kijk, lange stukken was echt oncomfortabel. Zodra je meer dan 45 minuten ging rijden of op de snelweg. Want je haalt maar net de 100 km per uur. Wind mee dan. Wind tegen, dan rij je 90. En dan is het niet zo fijn om tussen de vrachtwagens te rijden op de snelweg. Dus dat heb ik altijd vermeden.
Maar dat is een leuk ding om eventjes paar jaar mee te rijden.
Ja, ik ken veel mensen die dat als tweede motor hebben. En dat gewoon als pretje soms in het weekend even door de stad meeknallen.
Heb je hem nu ook nog als tweede motor? Of?
Ik had hem een tijdje, maar ik heb hem nu weggedaan. Omdat ik meer toch op de Nuda reed. En dan kon ik met de winst of de verdiensten van de Honda Grom kon ik dan een beetje investeren in de Nuda. Dus dat vond ik goed. Misschien ga ik later nog een keer een Grom erbij halen.
Een hebben dingetje erbij.
Ja, ja.
Maar uiteindelijk dus toch een volledige A-rijbewijs. Ja, ik weet niet precies hoe dat zit, hè?
Nee, dat is ook heel ingewikkeld, joh. Met code 80 en A1, ja. A2. Je hebt dus 2 keer examen gedaan en je moest in die tussentijd gewoon een tijd wachten of zo.
Ja, dus eigenlijk je doet A2 en dan moet je 2 jaar rijervaring hebben om volledig A-rijbewijs te doen. En dan krijg je geen code 80. En code 80 houdt dus eigenlijk in dat je de A-rijbewijs op je rijbewijs hebt staan. Maar dan staat er achter code 80. En dan weet de agent, dat houdt in dat hij eigenlijk op een A2 motor alleen mag rijden. En deze code 80 blijft 2 jaar staan. En daarna vervalt hij en dan moet je een nieuwe rijbewijs aanvragen.
Oh, je hebt dus eigenlijk andersom gedaan. Je hebt een A2 gedaan en meteen daarna voor het volle A.
Precies, maar daardoor heb ik een jaar of twee mee gewonnen. Aha. Kon ik een jaar eerder op de A rijden.
Je was gewoon ongeduldig.
Zeker.
Toen we jou voor het eerst spraken, zei je van ja, er zijn toch wel een aantal zaken waar je tegenaan loopt als beginnend motorrijder. En dat moet nu ook maar eens een keertje besproken worden.
Kom maar op.
Ja, ik wil zeggen, kom maar op, ja.
Ja, nou ja, waar je sowieso tegenop loopt, is dat je denkt dat het goedkoper is dan een auto. Maar dat is zeker niet zo, omdat ieder motorrijder wil denk ik een beetje aan zijn motor sleutelen, pimpen en andere dingen. En ze zijn ook uiteindelijk niet veel zuiniger, omdat je toch altijd harder rijdt. Dus dat vond ik het eerste waar je tegenop loopt. Dan bij de lessen vond ik dat de rijdocenten je vaak proberen meer rijlessen te verkopen dan je eigenlijk echt nodig hebt. Ik denk dat je zelf heel goed kan inschatten wat je kan en hoe ver je zelf kan komen. En ik heb dat toen ook gedaan toen ik voor mijn volledige A-rijbewijs ging. Toen heb ik gewoon gezegd, ik wil niet meer dan 10 lessen doen. Omdat ik heb al mijn A2 gedaan. Ik weet al die opdrachten uit mijn hoofd. Ik hoef geen theorie nog een keer te doen. Want die hoef je maar 1 keer te doen. 10 lessen is genoeg om alles even op te frissen. En je kan natuurlijk zelf ook een beetje gaan oefenen.
Ja, maar uiteindelijk is het wel aan de examinator natuurlijk, of aan je rijschoolhouder. Die bepaalt natuurlijk uiteindelijk of jij wel of niet door kan. Jij kan wel zeggen, ik wil het in 5 lessen doen, maar
dat is waar. Je kan altijd een beetje pushen, denk ik. Als jij zegt van sorry, maar ik kan dit en na 10 lessen zit je goed. Nou, ik zou dit vooral aanraden om te doen als je al een rijbewijs hebt gedaan. Want dan kan je dat het beste inschatten. Maar ja, dus voor mijn A had ik dat gedaan. Toen zei ik van niet meer dan 10, dat haal ik.
Maar hoe heb jij die rijschool gevonden dan? Want heb je geen reviews gelezen of vrienden van jou die daar hebben gelest?
Nee, dat ging via mijn broer of mijn zus. Die hadden al een rijbewijs daar gedaan. En ik had daar ook mijn autorijbewijs gehaald. Dus ik heb daar eigenlijk alles gedaan. Ook mijn scooter toen.
Maar heb je het idee gehad, zeg maar voor je eerste motorrijbewijs, A2... dat je daar een beetje geflasht bent? Dat ze je extra veel lessen hebben laten?
Ik denk dat ik het met 5 lessen minder al had kunnen halen.
Kun jij dat nog herinneren, Peter, hoe dat bij jou ging?
Nou nee, ja, ik weet het niet precies meer. Maar misschien heb ik het ook wel onderdrukt hoor. Of weggedrukt. Want,
ik had het een beetje omgekeerd ook. Ik moest dan rijlessen reserveren in zo'n systeem. Want dan heb je gegarandeerd een plekje. En op een gegeven moment zei hij, hoeveel lessen heb je nog staan? Ik zei, ik heb er nog 3 of 4 gereserveerd. Dus nou, ga maar een beetje afbouwen. Want volgens mij gaan we je examen gewoon aanvragen en klaar. Ik bedoel, ik denk dat het heel erg afhankelijk is van je rijschool hoor, Mark.
Dat kan ook kloppen, ja.
Ik weet wel dat ik het niet leuk vond. Ik werd afgereden met heel koud weer. Dat kan ik me nog wel herinneren. Het was echt zo koud. En dat mijn vizier besloeg steeds. En uiteindelijk ben ik de snelweg opgegaan met mijn vizier open. Dan waren mijn ogen bijna uit mijn kop gevroren. Maar toen was ik wel klaar.
Dat verrotte parkeerterrein met die AVB-oefeningen. Vreselijk.
Ja.
Ik denk dat iedereen die recent heeft afgereden wel blij is dat hij van dat AVB-terrein af was. Want dat is echt een verschrikking.
Ja, ik vond eigenlijk theorie altijd het naarste. Ik weet niet hoezo. Ik denk ik heb een beetje een trauma opgelopen toen ik mijn scooterrijbewijs gedaan heb. Toen heb ik die theorie 5 keer moeten doen of zo. En sindsdien dacht ik van, liever nooit meer. Maar sindsdien heb ik het ook daarna altijd in 1 keer gehaald.
Daar is de motorpodcast ook voor, hè? Om je trauma's eventjes te ventileren.
Ja,
Hey, en die kosten, weet je, zei van motorrijden is niet goedkoper dan autorijden. Maar heeft iemand jou dat wijsgemaakt dan?
Ik zou niet zeggen specifiek 1 iemand, maar vaak, ik kijk veel YouTube-filmpjes en zo. En dan krijg je het algemene gevoel dat niet zo duur is. En dat vond ik eigenlijk zwaar tegenvallen. Ik dacht dat zo. En veel mensen denken dat uit zichzelf ook. Omdat het is een kleiner iets.
Kleiner voertuig, kleinere motor.
Je hoeft maar 2 banden te vervangen. Minder olie, et cetera. Dus dan denk je dat. En daarom vond ik dat tegenvallen.
Maar is motorrijden dan niet zo duur als dat je het zelf maakt? Ik bedoel, je kunt een goedkopere motor kopen. Goedkoper pak, goedkopere helm. Wat simpelere handschoenen. En niet pimpen.
Ja, dat is waar. Maar ja, stel je zou datzelfde doen bij je auto. Zeg maar, als je bijvoorbeeld benzine. Benzine kost in principe hetzelfde als met de auto. Je verbruikt net zoveel. Ik heb het 1 keer nagerekend, bijvoorbeeld met een auto van een vriend van mij. En je komt uiteindelijk hetzelfde uit. Alleen je moet wat vaker tanken.
De motor rijdt al veel verder op een liter benzine?
Nou, mijne niet. En
niet zoals jij rijdt.
Mijn rijstijl. Het ligt denk ik ook aan mijn rijstijl.
Dat denk ik ook.
Maar voor mijn gevoel rijdt elke motorrijder toch harder dan een autorijder. Je ziet ze ook altijd op de linkerbaan inhalen.
Ja. Ik niet altijd.
Vaak
niet. Vaak, nee.
Nee, maar er zit natuurlijk verschil of je 110 rijdt op de snelweg of 180 op de snelweg, Mark.
Ja, oké, maar ik rij ook geen 180 constant, laat ik het zo zeggen.
Nee, maar ik denk wel dat ik het deels met je eens ben. Want heel veel mensen, en ik denk dat ook motorrijden, als je gewoon normaal rijdt en het een beetje een normale motorrijd kiest. Dan rij je volgens mij zuiniger en kun je relatief goedkope motor kopen. Alleen als jij denkt, er moet een pak bij en een wat duurdere helm. En ik heb winterhandschoenen en zomerhandschoenen nodig. En dan ben je wel geld kwijt. En zeker als er nog een uitlaatje bij komt of een nieuwe kuipdeeltje, dan gaat het hard. Of een Harley, zoals Peter. Die zijn ook niet goedkoop.
Je kan er helemaal op leeglopen. Als je het goed doet, dan kan gewoon echt... je hele salaris plus pensioen kan er dan op.
Maar boeien, het is toch onze passie, jongens?
Ja, nee, daarom. Uiteindelijk heb ik dat ook. Zelfs nu met de benzineprijs die nog best wel hoog is op dit moment. Dat ik bij mezelf denk, jongens, ik ga echt niet voorzichtiger rijden. En of minder, of weet ik veel wat. Jammer dan, gas erop en gaan. Ja. Maar goed.
De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast-app.
In deze aflevering van de Motorpodcast praten we met Mark. Op de social media is hij bekend als de fruitdealer. En met hem praten we over de zaken waar je tegenaan loopt als beginnende motorrijder.
Toen had je opeens je rijbewijs.
Ja.
Of je volledig aanrijbewijs.
Ja, en ik had de motor al ervoor. Dus ik reed al stiekem. Dat kan je ook niet laten als je zo'n ding in de garage hebt staan. En ik moest hem eigenlijk, moest. Hem toen kopen, omdat het was een van de enige die beschikbaar waren in Nederland. Er waren er maar twee of zo. En deze was natuurlijk de mooiste. En anders moet je ze uit Duitsland halen.
En maar je hebt het nu over die Husqvarna.
Ja, ja, nu heb ik het over de Husqvarna, ja. Als je het uit Duitsland haalt, is veel gedoe. En deze was ook voormalig toen aangeschaft in Nederland. Dus echt een Nederlandse Husqvarna Nuda.
Nederlands kenteken. Ja. Alles al. Heb je hem helemaal nieuw gekocht? Of?
Nee, hij was tweedehands.
Oké.
Ja, nieuw kan je hem helaas niet meer kopen.
Maar waarom deze?
Waarom deze? Omdat ik ook filmpjes keek op YouTube van een genaamde Royal Jordanian. Die rijdt in Londen. Die heeft ook die Honda Grom en heel veel andere motorfietsen. En toen zag ik die filmpjes met die Husqvarna Nuda. Dat geluid en hoe je daar door die stad kan knallen, dat vond ik gewoon prachtig. En de vorm van de motor ook heel speciaal. Voormalig is dat is toen gedesigned door een Italiaan. En ja, dat zie je ook gewoon aan die lijnen.
En voor de mensen die de Husqvarna Nuda niet kennen, omschrijf hem eens. Wat is het überhaupt voor? Het is
gewoon een naked bike. Mijn heeft dus 116 pk. Ik heb hem een beetje laten tunen. Ja, je kan ongeveer 200 mee rijden. Ja, hij heeft gewoon heel de luchtinlaten zijn heel geaccentueerd aan de voorkant. Die steken echt uit aan beide kanten van de tank. En de achterkant loopt mooi in een puntje uit, hoog. En dat vond ik heel mooi. En een beetje net als een supermoto.
Ja, het is een beetje tussen racen en crossen in, hè?
Ja,
tenminste, lijkt het
klopt,
wel.
Ja.
Ja, goed geluidje, hoor.
Ja, hè?
Ja, dit was in Duitsland zonder de DB-killer.
In Duitsland zonder de DB-killer?
Ja.
En dat is goed gegaan?
Dat is goed gegaan, ja. Ik weet ook niet hoe. Maar dat was een afgelegen stukje in de berg een beetje. Dus,
En nou kreeg ik, toen ik mijn rijbewijs haalde en meteen voor een 600cc ging, de Honda CBR 600, meteen een opmerking, ja, waarom meteen op een 600 beginnen? Dan zeg ik meteen, waarom niet? Maar jij bent meteen begonnen tussen haakjes op een 900cc.
Nou, ik wou hem sowieso heel graag. Dus moeilijk kwam ik daarvan af. En ik had dus al 2 jaar op een A1 motor gereden. Natuurlijk is het vermogenverschil heel erg groot. Maar ik dacht, ja, dit kan ik gewoon. En als ik gewoon rustig aandoe aan het begin, dan komt dat wel goed. En dat is ook goed gekomen. Ik ben nog nooit omgevallen met de Nuda. Wel een keer met de Grom.
Klein ongelukje, moet kunnen.
Ja, dat heeft elke motorrijder toch. Dan moet hij eigenlijk aan het begin van je motorervaring moet je gelijk een ongeluk hebben, zodat je weet hoe alles gaat.
Oh.
Vind ik. Ik vind dat belangrijk. Want ik denk dan weet je wat je moet doen bij de volgende keer. Want ik heb een paar dingen fout gedaan. Waardoor ik het heel moeilijk had om mijn geld terug te krijgen van de verzekering.
Nou, leg even uit, wat is er gebeurd?
Ik reed dus de rotonde op en ik wou de derde afslag nemen. Dus linksaf. En gelijk bij de eerste afslag stond er mevrouw met haar auto stil. En dus ik dacht, oké, ik kan hem doortrekken. Ik heb natuurlijk voorrang. En het was zo'n rotonde met 2 banen. En toen ik er aankwam, toen begon ze juist te gaan rijden. Dus ze sneed me vol af. En het enige wat ik kon doen is keihard remmen. En ik lag een beetje in de bocht, dus ik ging onderuit. De Honda Grom heeft geen ABS. Dus ja, ik ging gelijk onderuit. En gelukkig stopte zij en heb ik haar naam en telefoonnummer gehad. Maar ik wist niet als onervaren motorrijder dat je ook allemaal papieren moet invullen. Schadeformulier, et cetera. Gelukkig had ik nog wel 1 getuige. Die heeft mij gered, anders had ik mijn geld nooit gezien. Want die mevrouw begon daarna heel moeilijk te doen. Ik heb toen thuis de schadeformulieren ingevuld en haar opgestuurd wat ik had ingevuld. Maar zij kwam nooit naar mij terug. Zij ging alleen maar dingen vragen, zo van ja, wat kost dat nou wat je allemaal stuk hebt, et cetera. En daar gaf ik natuurlijk ook antwoord op. Maar ik moest natuurlijk eerst horen van de garage wat het allemaal zou kosten. En toen heeft ze steeds minder geantwoord of mijn vragen ontweken. En op een gegeven moment heeft ze mij gewoon geblokkeerd.
Dat is een slechte zaak.
Ja.
Dus en toen?
En toen uiteindelijk heb ik dat gewoon aan de verzekering overgelaten. Daar heeft een mevrouw mee geholpen en heb ik haar alle bewijsstukken doorgestuurd. Ook contactinformatie van de getuige, want de getuige die stond aan mijn kant. Die had natuurlijk alles gezien hoe dat liep. En hij heeft toen een verklaring gemaakt en zo zijn zij toen bij haar doorgekomen. Ze hebben met haar getelefoneerd en eerst ontkende ze dat ze überhaupt een ongeluk had. Maar ja, dat
een
kan
getuige
op een gegeven
erbij.
Moment kan je dat niet volhouden. En toen heb ik alles teruggekregen. Met nog een beetje letselvergoeding. En ik heb een beetje schade gehad aan kleding ook. Maar dat heb ik niet allemaal nieuw gekocht. Dan dacht ik, dan kan ik dat geld in mijn zak steken. En mijn motor uitrusten.
Je zegt ook een letselvergoeding. Dus had je letsel? Wat was er?
Ik had een heel lichte schaafwond aan mijn knie. Aan mijn linkerknie. Maar de broek, dat was door de broek heen gegaan. De broek had helemaal niks. En daar heb ik dan €150 volgens mij voor gekregen.
Ja.
Ik heb daar foto's van doorgestuurd. Ik dacht in eerste instantie, daar krijg je helemaal niks van.
Nee.
Maar dat vond ik nog fijn.
En wat is jouw tip dan nu? Moeten we altijd een schadeformulier?
Zeker, je moet altijd onder je zadel een schadeformulier hebben. In een plastic zakje, zodat die niet nat wordt. Dan ben je altijd klaar voor. Als je een ongeluk hebt, zorg ervoor dat je een getuige hebt. En vul het goed en zorgvuldig in het schadeformulier. Want dan heb je minder gedoe aan het einde. Want ik was uiteindelijk, denk ik, 4 maanden bezig met deze zaak.
Ja. Uiteindelijk is het goed afgelopen.
Ja, gelukkig.
In alle opzichten. Maar wel 4 maanden ben je er toch druk mee.
Zeker.
Wil je nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de Motorpodcast. Kijk op demotorpodcast.nl. De Motorpodcast.
Nou, zei al van ja, ik wil liever niet met mijn gezicht in beeld en niet met mijn achternaam. En mijn schuilnaam, of tenminste Insta-naam, is Fruitdealer. Dat komt omdat je best wel heftige dingen doet. Tenminste, wat ik op je Insta gezien heb: wheelies, burn-out en dat soort dingetjes.
Hardrijden. Ja, dat is vooral op mijn YouTube te zien, denk ik. Maar
uiteindelijk ben je altijd te achterhalen.
Met je kenteken ook, zie ik hier. Kan het zo opnoemen.
Ja, aan die kant heb ik dan ook weer een beetje scheid, eerlijk gezegd. Want ik ben nog zo klein dat de politie daar nog lang niet genoeg behoefte aan heeft om mij daarvoor te achtervolgen. Ik denk dat, ik weet niet of jullie, ik denk dat was 1 jaar of 2 geleden. Toen waren er een paar motorrijders die waren van Leiden naar Rotterdam binnen een 30 minuten gereden op de snelweg. En die reden 200 plus.
Het filmpje heb ik niet gezien. Maar ik
ja, die hebben ze gepakt door het filmpje ook.
Precies. Okay. Als ik viral zou gaan voor zoiets, dan zou ik wel even denken van shit. Maar
ja, maar ik denk wel dat er een verschil zit als je met 200 plus van volgens mij Rotterdam naar Breda rijdt. Of dat je gewoon even sportief wegtrekt, wegrijdt ergens bij een stoplicht. Dan zullen ze jou niet gaan achterhalen, denk ik.
En dat ook met die wheelies doen, dat doe ik natuurlijk op een bepaalde spot, industriegebied in Amsterdam. En daar komt vaak de politie toch wel langs een rondje rijden, omdat ze weten dat daar races gehouden worden. Niet alleen door motorrijders, maar ook auto's en wheelies gedaan worden. Dus daar moet je wel altijd opletten. En een vriend van mij zei van ja, want ik wou eigenlijk altijd die stickers van met mijn Instagram op mijn motor plakken. Toen zei hij, doe dat maar niet, want dan ben je veel makkelijker te achterhalen. Ik heb het wel op mijn helm op de voorkant. Maar ja, als ik mijn visie op heb, dan ziet niemand het. Maar hij zei dus, dan als jij net een filmpje hebt gemaakt op je Insta gepost. Letterlijk 1 seconde geleden en hij komt langs en hij ziet dat filmpje. Of hij ziet jouw naam en dan zoekt hij jou op en hij ziet dat filmpje. Als hij echt moeilijk wil doen, dan gaat hij moeilijk doen en dan kan hij jou een boete uitschrijven.
Is dat voor jou belangrijk, dat sportief rijden? Is dat wat voor jou motorpassie betekent?
Ja, zeker. Ja, dat hoort erbij. Ik kan niet bijvoorbeeld als je trajectcontrole 100 moet rijden, ik verveel me daar zo dood. Als ik daar geen muziek op zou hebben, dan gaat bij mij niet. Ja, ik moet gewoon soms een beetje hard optrekken, lawaai maken. En dat hoort voor mij bij het motorrijden. Net als bij auto's, als je een beetje van sportieve auto's houdt, dan is het hetzelfde.
Kan je je voorstellen dat er mensen zijn die zeggen van jullie zijn gewoon jong, wild, ruig. Dit houdt nog wel een keer op.
Ja, nee, tuurlijk. Ik denk niet dat ik met mijn 60ste nog wheelies ga doen. Maar ja, een beetje harder rijden, dat blijft denk ik wel altijd. Nu dat ik jong ben, moet ik het eigenlijk ook doen, want anders ga ik het nooit meer doen.
Maar dan hoor ik heel veel motorrijders die nu zitten te luisteren ook denken, ja, hard rijden kan iedereen, dat is toch geen kunst?
Maar daar gaat het ook niet om dat het een kunst is. Voor mij gaat het om het gevoel dat het je geeft.
Mm.
En de emoties.
Nou, wat voor emotie? Als je...
Blijdschap natuurlijk.
Blijdschap vooral.
Ja, en dat je je zeg maar een beetje sterker en sneller voelt dan iedereen om je heen.
De kick.
Ja, de kick vooral, ja.
Waarom ben je gewoon niet op het circuit te vinden?
Omdat ik nog niet echt de kans heb gehad. Maar ik ben wel van plan dit jaar naar het circuit te gaan.
Tipje moet je eigenlijk even... Het is het volgens mij aflevering 8 of zo terugluisteren. Het gaat over motorcircuittraining. Okay. Als je van snelheid houdt en legaal snelheid... en een beetje je techniek bijschaven... volgens mij ga je op het circuit helemaal los.
Dat denk ik ook, ja. Ik heb een beetje gekeken... want ik woon natuurlijk dichterbij in Zandvoort dan Assen... En daar hebben ze ook van die lessen en dagen waar je kan rijden. Maar dat is heel snel uitverkocht. Dus je moet vroeg zijn als je die lessen wil hebben.
Kan je uit ervaring vertellen dat rijden op Zandvoort echt heel erg lekker is?
Oké, ja, nu vooral denk ik met het nieuwe circuit.
Ja, het ligt er fantastisch bij. Hey, qua ander geld, hè, want je hebt het over boetes, je bandjes goed oprijden. Als ik hier op je Insta je modificaties lees, wat je allemaal aan je motor hebt gedaan... Dat is ook niet gratis geweest.
Nee, zeker niet.
Was je niet blij met de Husqvarna zoals je hem gekocht had?
Ja, tuurlijk wel. Maar ja, je wil hem ook wel je eigen maken.
Wat heb je allemaal laten doen dan?
Nou, de vorige eigenaar had wel de Leo Wins uitlaat. Dat is te vergelijken met een Agapovic uitlaat. En hij had hem helemaal zwart gemaakt. Dus alle kappen waren zwart in plaats van wit en rood, hoe je hem origineel krijgt. Nog een paar kleine dingetjes aan de hendeltjes, bescherming en... Ja, dat was het eigenlijk. En ik had nog veel meer ideeën. Ik heb dus titaniumpijpen erop laten zetten. Die zijn custom aangemaakt door een meneer uit Italië. En die heeft die toen opgestuurd. Dat ging allemaal via Facebook, vond ik ook een beetje sketchy. Dacht ik van, nou, komen ze wel ooit. Maar ik zit op zo'n forum op Facebook. En die hebben allemaal tegen mij gezegd, ja, die gast moet je hebben. Die doet dat. Dus ik dacht aan de andere kant ook weer van, ja, als zij dat allemaal aanraden...
Dan
gaat dat ook lukken. En dan heb ik nog kleine dingetjes gedaan. Zoals die koelpijpen voor het koelvloeistof. Die zijn normaal gesproken zwart. Maar ik dacht, oké, want de bovenkant van de motor, van de motorblok, die is rood. Laat ik die koelpijpen ook rood maken. En toen heb ik een bedrijf gevonden die dat doen. Passend voor mijn motor. Dus... had ik dat mooi meegenomen. En dat was helemaal niet zo duur. Dat was denk ik in totaal €70. Wat heb ik nog meer gedaan? Nou ja, vooral
carbon.
Ja, hij is eigenlijk helemaal carbon nu. Ik mis nog één onderdeel. Maar die wordt nog geleverd.
Je moet me dat carbon toch eens uitleggen. Ik snap dat toch echt niet.
Ik vind dat gewoon zo mooi. Als je dat in de zon ziet reflecteren... dat vind ik echt fascinerend.
Ja, dat is denk ik een kwestie van smaak.
Zeker, ja. Ja, maar ik vond het ook. Dat maakt mijn motorfiets natuurlijk wat specialer dan elke andere Nuda.
Ik moet zeggen dat hij er heel strak bij zat, hoor. Ik zit naar plaatje te kijken. Hij ziet er echt mooi uit.
Dankjewel.
Het is een mooi ding.
De Motorpodcast. Passie voor motoren.
In deze aflevering van de Motorpodcast praten we met Mark. Op de socials is hij bekend als de fruitdieder. Met hem praten we op zijn eigen initiatief over waar je tegenaan loopt als beginnend motorrijder. Mark, nou heb je al vrij veel laten doen aan een van je eerste motoren. Heb je nou tips voor andere beginnende motorrijders die ook van alles en nog wat aan hun motor willen laten verbouwen?
Ja, nou ja, ik kan sowieso iedereen aanraden om in een forum te gaan zitten op Facebook, Instagram of dergelijk, of ergens op internet. Van je eigen motor. Want daar kan je dan elke vraag op stellen. En daar heeft altijd iemand wel een antwoord snel op. Met een link naar waar je moet kijken. Als je iets wil veranderen. Of iets is stuk gegaan. En daar heb ik ook heel veel hulp gehad. Want de Nuda had nu deze winter veel problemen. Ik moest er een nieuw kaalboom in leggen. En zonder die hulp van die forum. Waren we denk ik nog veel langer bezig geweest. Ik kan ook nog aanraden dat... dat je niet zomaar bij de grote dealerships je motor moet laten servicen. Ik ging altijd naar Motorport, omdat ik daar mijn eerste motor gekocht had. En ik vond dat toen handig, want ik toen bij hun in het systeem stond. Maar nadat ik de Nuda gekocht had, Toen de vorige eigenaar had mij een meneer aangeraden die motorfietsen tuned. Dynojet van der Meer heet die. En bij hem zijn de prijzen veel lager. En hij doet hetzelfde werk. En hij doet het eigenlijk veel netter, vind ik soms. En je weet ook echt wat hij doet, want je praat met hem erover achteraf wat hij precies heeft gedaan. Hij legt het je uit als je dingen vragen hebt en zo. En dat vond ik gewoon veel fijner. Dus ik kan echt aanraden om een reparateur, garagist, als je dingen niet zelf wilt doen, inderdaad, want veel mensen doen zelf dingen. Ik ben daar niet zo handig in, helaas. Om een monteur te zoeken die echt bij jou past.
Maar die moet je dan ook wel net kunnen vinden. Want jij bent zelf nu getipt door de vorige eigenaar. Ja, dan moet je ook maar net...
Dat is waar, ja. Maar ja, dat gebeurt denk ik bij iedereen wel. Heb je soms tips over andere dingen. Niet alleen je monteur, maar...
Ja, maar heel even terug over dat forum, hè. Ja. Daar heb ik ook wel eens een keer een beetje rondgezocht. Maar ik had wel een beetje het idee... zoveel fora leden, zoveel verschillende antwoorden. De een zegt dit, de ander roept dat. En het gaat vaak tegen elkaar in. Dat je denkt van ja, Piet zegt dit, Jan zegt dat. En Klaas beweert zus. En buig dit, draai dat vast. En de ander zegt nee, dan moet je juist niet vastdraaien. Ja. Ik weet daar eigenlijk een beetje horendol van.
Ja, ik ook hoor. Want ik kreeg heel veel tips over wat nou het probleem kan zijn voor mijn motor. Maar omdat ik er niet zoveel van wist, liet ik dat wel dan bij mijn monteur. Ik stuurde hem alle tips op en toen kon hij zeggen van ja, dit klopt niet.
Dan, wat was er dan mee met dat ding?
Hij stotterde. In lage toeren, dus stel je gaat de rotonde om. Ja, en als hij dan gaat stotteren met het gat, het voelde letterlijk alsof het gas aan-uit ging. Ja. Alsof iemand gewoon de lichtknoppen aan en uit deed. En ook in de hoge snelheden, hoge toeren, toen ging hij ook zo stotteren. En dat lag uiteindelijk aan de kabelboom. Er waren een paar bedradingen hadden een beetje... Hoe noem je dat?
Ja, corrosie, lekker meer.
Ja, dat velletje rubber, dat was er een beetje van af. En dat kwam dan soms in contact met mijn frame.
Ah, ja.
Dus mijn frame, die laadde zich elektrisch op. Toen had mijn monteur, die was daarachter gekomen... die had letterlijk een lampje aan mijn frame vastgemaakt. En zodra die gas gaf, ging dat lampje branden.
Oh.
Dat vond ik wel grappig, want hij had zich een paar keer... schokstoot gekregen van de motor... En het lag ook een beetje aan de schakelaar van een van de uiteindes van de kabelboom. En die was een beetje stuk, een beetje krom, dus moest ik een nieuwe kabelboom hebben. Maar eerst hebben we allemaal andere mogelijkheden, zijn we afgegaan van wat het nou kon zijn. Hij heeft de hele motor eigenlijk ontleed. Of het aan benzine lag, aan de power commander, andere elektronica...
Ja.
En daar was ik wel 3-4 maanden mijn motor kwijt.
Oh, dat is wel even heftig.
Zo lang?
Ja, de hele winter eigenlijk. Aan één kant was het wel goed, want dan stond hij de hele tijd binnen. Maar aan de andere kant mis ik het heel erg.
Ja. Maar een beetje garage heeft dat toch snel gevonden?
Ja, dat is dus het probleem met deze motor. Deze motor, daar werkt bijna niemand aan. Dus er is ook heel weinig ervaring over. Mijn monteur die heeft ook vrienden van hem die ook montage doen... een BMW-dealership gevraagd. Want het is eigenlijk allemaal BMW. Want Husqvarna was toen van BMW. Dus alle onderdelen zijn BMW. Maar die hadden ook geen idee wat ze met die motor moesten. Omdat die eigenlijk, die werd maar tot 2015 geproduceerd. Dus het is alweer een oude motor en veel komt die ook niet voor. Dus dan weet niemand wat het nou zou kunnen zijn.
Dat is het nadeel van iets unieks rijden natuurlijk.
Ja. Ja, dat is waar. Maar dan heb je die voorraad en die kun je een beetje helpen. Dus toen zijn we eigenlijk het lijstje afgegaan. En uiteindelijk kwamen we bij de kaalboom.
De straf voor het rijden van een exoot. Hè?
Ja.
Dat is het. Nooit gedacht van, nou, dan doe ik hem maar weg. Want als die begint te stotteren bij lage snelheden en bij hoge snelheden. Weg dat ding.
Dat werd aan mij gevraagd en ik ga deze motor nooit verkopen. Ik denk dat dit een collectors item wordt... En ik vind hem gewoon zo gaaf, dit ga ik nooit wegdoen. Ik ga eerder een andere motor erbij halen.
De Motorpodcast.
We gaan langzaam richting het eind van deze aflevering van de Motorpodcast. Maar we moeten ook nog even de post doen. Dennis?
Veel vragen via onze Insta binnengekregen toen we hadden aangekondigd dat jij zou komen als beginnend motorrijder. Sander heeft de vraag, waarom staat jouw Husqvarna steeds bij de dealer?
Ha, Ja, nou ja, dus dat hebben we net beantwoord. Ik had een kapotte kabelboom.
Ja, kapotte kabelboom. Nee, Jente K. Die vraagt zich af, waar zou jij nou heen rijden als je 10 dagen gratis op motorvakantie mag?
Italië.
Italië?
Richting Como.
Omdat?
Ik vind Italië het mooiste vakantieland voor mij. Wij gingen vroeger altijd naar Italië. Mm-hmm. En ik vind die bergen met die meertjes gewoon fantastisch.
Klinkt als een goede bestemming. De Gentle Motorcycle Rider die vraagt welke Husqvarna je hebt. Nou, die vraag hebben we beantwoord. Ja. Maar waarom heb je niet voor een witpillen, zwartpillen of een ander type gekozen?
Ja, die witpillen 701 vind ik wel een heel erg mooie. Maar mm-hmm. ik vind hem qua vermogen en excitement niet genoeg.
Nee.
Maar daar heb ik heel lang, was ik een tijdje aan het spelen met van of de Nuda of de witpillen. Maar uiteindelijk zijn ze net zo duur. Is de witpillen zelfs duurder. Dus toen ben ik voor de Nuda gegaan en die vond ik toch wat specialer.
Jorre V85 vraagt zich af, wat zijn de voordelen van deze motor ten opzichte van een andere beginnersmotor? Als je dit een beginnersmotor noemt natuurlijk, maar...
Dat is een moeilijke vraag. Ik zou niet zeggen dat je veel voordelen hebt.
Ja, je had ook al wat ervaring op door dat A2-examen.
Ja, precies. Maar in principe heb je niet echt veel voordelen, omdat het toch veel vermogen is. 900 cc, mm-hmm. 116 pk. Dat raad ik eigenlijk ook niet aan om als je allereerste motor hebben. Ik heb dus eerst op die Grom gereden, dus dat vond ik nog wel gaan.
Mm-hmm.
Maar dus als je bijvoorbeeld eerst op een MT-07 zou rijden, dat zou perfect zijn.
Laatste vraag van Maud. Wanneer noem je jezelf geen beginnend rijder meer? Ja. Vind ik wel een goede vraag.
Ja, daar hadden we het helemaal aan het begin ook over. Dat vind ik ook een moeilijke vraag, maar ik denk dat zodra je een aantal jaar hebt gereden, en je A-rijbewijs hebt, dus ik zou zeggen, rond de 2 jaar met je A-rijbewijs rijdt. En dan bouw je heel veel ervaring op. Gewoon. En dan vind ik dat je geen beginnende rijder meer bent.
De Motorpodcast. Passie voor motoren.
Nou goed, dan noemen we je geen beginnend motorrijder meer. We komen op je Insta komen we ook beelden tegen van dat je aan het rijden bent met niemand minder dan Didi de Motordodo.
Ja.
Die ook al eens een keer hier te gast is geweest. En daar hebben we ook al een aantal berichten over gekregen. Nou, net nog geen berispingen, maar wel mensen die zeiden van ja, die vrouw die rijdt echt de hele straat op 1 wiel ongeveer. En moet je zo iemand wel aan het woord laten en dat soort dingen. Maar goed, hoe ben jij aan Didi gekomen?
Nou, ik had haar gewoon op Instagram aangesproken. Maar toen was ze nog heel klein. En sindsdien heeft ze echt is ze vijfvoudig of zo. Ik heb haar leren kennen bij 5000 volgers of zo op Instagram. En toen zei ik tegen haar van, wil je gewoon een keer een stukje gaan rijden? En toen hebben we een keer afgesproken. Hier in de buurt, denk ik, was het in Hilversum ongeveer. Bij de dijken. En toen zijn we gewoon een stukje gaan rijden. En toen hebben we filmpjes gemaakt. Ik filmpjes van haar die wheelie deed. En
ja,
en dat ging eigenlijk. Toen heb ik ook zo'n filmpje op TikTok gepost. Want daar zit ik ook op, maar niet heel erg actief. Maar dat filmpje ging helemaal los.
Ja.
En ik denk dat dat vooral te maken heeft dat een vrouw op de motor zat en wheelies trok.
Ja, nee, als je het van iemand moet leren, moet je het van haar leren.
Ja, zij kan dat heel erg goed.
Absoluut.
Maar met haar motor is het ook een stuk makkelijker, omdat die niet zo zwaar is en je niet zoveel vermogen hebt om dat wiel omhoog te halen.
Nee, dat is even echt een wheelievoertuig eigenlijk.
Zeker.
Net hebben we al besloten, we noemen je geen beginnend motorrijder meer. Want je hebt al een aantal dingen op je kerfstok eigenlijk.
Ja.
Heb je al een meest memorabel motormoment? Iets waarvan je zegt, nou, dat is toch wel heel gaaf. Dat heb ik meegemaakt. Of juist helemaal niet gaaf. Of juist verschrikkelijk. Of...
Ik denk eigenlijk die roadtrip naar Duitsland, dat was voor mij de eerste keer dat ik een beetje in het berggebied terecht kwam. En daar is dat geluid ook van wat jullie de hele tijd afspelen.
Hey, in welk gebied moet ik dan heen? Want ik heb Duitsland ook op mijn lijstje staan. Maar waar moet ik heen volgens jou?
Dat was in Keulen, in de buurt van Keulen. Een beetje in de afgelegen berggebied.
Dat is jouw meest memorabel motormoment tot nu toe?
Ja, daar naartoe rijden was niet heel memorabel. Behalve dat ik hem helemaal open kon trekken. Maar die berg, dat was gewoon zo fantastisch om die bochten te maken met hoge snelheid. En dat geluid, ja, dat was voor mij het meest memorabel. Maar ik zou ook zeggen dat ik het ook heel leuk vond vorig jaar, de zomer, hoe ik die met mijn motor verbracht heb. Gewoon het hele jaar, de hele zomer eigenlijk, dat ik elke dag een beetje op stap ging met de motor. Even een koffietje daar drinken, lunchen en helemaal rond Amsterdam.
Maar echt leven met de motor.
Precies, en dat vind ik heel memorabel ook.
De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast-app.
Zo op de valreep nog even de 100.000 euro vraag. En er zijn nieuwe vrienden bij die we nog even moeten bedanken.
Ja, ja, het is druk aan de vriendengroep. Nieuwe vrienden van de Motorpodcast. Als je ook vriend van ons wil worden, ga naar demotorpodcast.nl en klik dan op word vriend. Want als je dat doet, krijg je nog meer motorcontent van ons. Nog meer motorverhalen, nog meer motorpassie. Nieuwe vriend zijn geworden Ruud Vuut, Kees de Kraker, Motormuis Friesland, Alice, Emiel, Randy, Mighty Triple en Dennis Heijmans. Allemaal bedankt voor jullie support. Al deze vrienden krijgen dus extra bonusmateriaal van de Motorpodcast. Dus doe het ook via demotorpodcast.nl.
En we gaan uiteraard zo meteen met Mark ook nog eventjes een nabrander doen. Dus die kun je dan ook beluisteren. Ja.
En we hebben nog meer post, Peter.
Oh, doe er nog even de post erbij.
Albertus, die schrijft: dag Dennis en Peter. Onlangs heb ik jullie podcast over motorrijden ontdekt. Wat een genot, geweldig. Ik luister elke aflevering tijdens het rijden naar mijn werk. Wat een leuke, interessante en gezellige afleveringen maken jullie. Mijn complimenten. Nou, Albertus, dank je wel. Jullie podcast straalt uit dat het niet uitmaakt op welke motor je rijdt. Het is eigenlijk één grote club. Dat hoort ook zo. Dat voelt ook zo prachtig. Maar hoe verder die komt in de afleveringen, merkt hij toch dat het niet helemaal 100% klopt. Want ja, wij vinden nog wel eens wat van motorrijders. Hè, dat ze of te sportief zijn of bijvoorbeeld te brave burgermannetjes. Dat is een misverstand, Albertus. Hij schrijft ook: wat een onzin. Ik voel me niet door aangesproken. Nou, Albertus, dat is ook helemaal niet de bedoeling. Want als je op twee wielen rijdt, dan hoor je er wat ons betreft gewoon bij. En als je motorpassie hebt, ben je ook hartstikke welkom bij de Motorpodcast. Sterker nog, als je niet rijdt, maar wel van motorrijden houdt, mag je natuurlijk ook naar ons luisteren. Albertus, dankjewel voor je toffe mail. Dan nog eentje, Dennis en Peter. Ik geef eigenlijk nooit reacties op podcast, maar bij deze toch wel een keertje. Allereerst gefeliciteerd met de beste podcast over motoren in Nederland. Nou, dankjewel Robert. Hij is 53, woont in Dedemsvaart in het noordoosten van Overijssel. Hij rijdt sinds 2000 met een kleine tussenpoos op een motor. Begonnen op een Kawa ZX6R. Daarna een ZX9R en een Aprilia. Hij schrijft: wat hem verbaast in meer dan 20 jaar motorrijden is dat hij nog nooit gehoord had van rideouts. Hij kende wel georganiseerde tochten, maar dat zijn tochten waarin je met meerdere groepen een bepaalde route aflegt. Maar hij had nog nooit gehoord van massale rideouts zoals hij op YouTube ziet. Hij vindt er nog wel wat van, want hij zegt: ja, met 3 of 4 rijen dik door Amsterdam heen toeren zorgt echt wel voor overlast, om maar niet te spreken van de hoeveelheid verkeersovertredingen. Hij is zelf ook niet helemaal netjes, DB-killertje erin of eruit. Nou, lang verhaal kort. Rideouts, Mark, daar doe je ook wel eens aan mee.
Ja, dat klopt.
Wat zou jij zeggen tegen Robert, die dat eigenlijk ook niet zo'n goed idee vindt?
Nou, ik heb laatst 2 weken geleden mijn eerste rideout ook meegemaakt. Dat was met Mosquito Motor Crew. Ik zou zeggen een stuk of 100 rijders. Ja. En nou ja, het is wel heel erg leuk, omdat je ziet heel veel verschillende motors met heel veel verschillende modificaties. Veel herrie maakt ze natuurlijk, stunten. En dat is gewoon leuk om mee te maken.
Laatste reactie van Instagram. Sander die schrijft als reactie op de aflevering met de Mag: sorry, maar deze aflevering was echt vermoeiend. Veel te veel gehuil over geluid, veiligheid, et cetera. Natuurlijk vind je geluid niet belangrijk als je op een boxer rijdt, want die dingen klinken nergens naar. Nou, tot zover de reacties, Peter, op alle laatste afleveringen. Heb je ook wat te melden, doe je dat via een DM'tje op Insta of op Facebook, of via een ouderwets mailtje: info@demotorpodcast.nl.
De Motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen?
100.000 euro. Stel, het is fictief hoor, zeg ik er even bij. Maar stel, je hebt 100.000 euro om uit te geven aan je motorpassie. Wat gaat er komen dan?
Ik heb eigenlijk best wel een strak plan voor mijn toekomstzicht. Dus deze vraag was voor mij snel beantwoord.
Kom maar op.
Ik zou een H2, een Kawasaki H2 halen. En die zou ik helemaal laten ombouwen en pimpen naar een H2R. Maar dan wel straatlegaal.
Kost dat? Ben je dan een ton kwijt? Of?
Nou ja, de H2 kost al nieuw dan. Hè. Dan kan je de carbon versie halen. Die kost ongeveer 35.000 euro. En om dat om te laten bouwen, dat zou ik dan doen door mijn monteur. Want die is daar ook vrij gespecialiseerd in Kawasaki. En die heeft daar al meerdere vragen op gehad. En die zei tegen mij, ja, dan ben je toch wel 10.000 euro kwijt.
En ik zie hier dat de Kawasaki H2R 55.400 euro kost. Dus dan heb je nog de helft over.
Ja, dat klopt. Maar die H2R die is dus niet straatlegaal. Dus,
maar wat een mooi ding, man.
Ja, dat is echt... ik vind dat fascinerend dat je zo hard met een motor kan gaan rijden. En dat die zoveel pk heeft. Dat vind ik echt ongelooflijk.
Maar dan heb je nog een beetje over.
Ja, ik zou zeggen, dan heb je ongeveer nog ietsjes minder dan de helft over. En,
nog één?
Nog eentje, ja.
Twee naast elkaar.
Ik zou een MV Agusta Brutale 1000 RR serie Oro halen. En,
leg even uit, hoe ziet die eruit? Wat is er zo bijzonder
aan? Dat is de bruutste naked motor die je kan voorstellen. Die heeft net zoveel pk als een supersport. Ik denk dat hij 208 pk heeft. Daar kan je gewoon 300 mee rijden. Hij heeft de wings voor downforce. En ik weet niet of jullie MV Agusta kennen, maar die hebben altijd heel erg mooie designs. Echt Italiaanse designs van de motors. Ik zou zeggen dat de mooiste motorfietsen zijn die er zijn. Daarentegen zijn ze niet de meest betrouwbare.
Maar ja, goed, die hebben dan toch twee. Hè?
Dus ja, precies. Nou ja, en ik denk dan blijft er nog een beetje wisselgeld over. En dat kan je dan gebruiken voor die reparaties.
Ja, nou, dat is duidelijk. We hebben niet vaak iemand die er zo goed over nagedacht heeft.
Nee, mooi plan.
En in real life, waar ben je over 10 jaar?
Goeie vraag. Ja, sowieso nog steeds met de Nuda.
Die is dan dus niet weggedaan?
Nee, die ga ik niet wegdoen. Dat blijft een collectors item. En die liefde daarvoor, die houdt nooit op, denk ik. En ik denk of de H2 of de MV staat er dan naast in 10 jaar.
Moet lukken.
Mooi.
Ja. Tot hier deze aflevering van de Motorpodcast. Mark, blijf nog even hangen. Want we doen met jou zometeen nog even een nabrander. Een nabrander speciaal voor vrienden van de Motorpodcast. Een vriend van de Motorpodcast wordt je via onze site themotorpodcast.nl. En in de volgende reguliere Motorpodcast, die je overigens gratis en automatisch voor je kiezen krijgt, tenminste als je geabonneerd bent, in die podcast gaan we het uitgebreid hebben over elektrisch motorrijden.
Ik ben geen groene rakker. Het even manoeuvreren, stoepje op en stoepje af, zoals je met een andere motor doet, dat doe je in zijn langzaam vooruit en langzaam achteruit. Ik kan er een topkoffer en twee zijkoffers aan hangen. En dan kan er ook nog een passagier mee. Een batterij vindt het niet leuk om helemaal leeg te zijn en vindt het ook niet leuk om helemaal vol te zijn. De eerste 5 à 10 minuten zit je op zo'n ding dat je denkt van oh. Pure doodsangst. Ja.
Dus abonneer je in je favoriete podcast app op de Motorpodcast voor de nieuwe aflevering die gaat over elektrisch rijden. Heb je ons wat te melden, doe dat via info@demotorpodcast.nl. En dan spreken we bij de volgende aflevering weer.
De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast app.